enorm welkom. Jij als ouder of leerkracht die naar iets anders verlangt voor opgroeiende kinderen. In deze podcast vind je inspiratie, herkenning, informatie en hoop in de reis naar onderwijs wat past bij het nieuwe tijdskind. Ik ben Franca Lammerman, oprichter van de staatsvrije basisschool Being the School. Ik leg me niet meer neer bij dat de dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn en ik ga voor een manier van samenleven die er echt toe doet. Samen met onze kinderen. Luister mee hoe dat eruit ziet. Hi Serena, welkom in deze aflevering.
Dankjewel. Ja, erg veel zin in.
Mooi zo. Ja, ik heb ook heel erg uitgekeken naar dit gesprek.
Ik ook, ja.
We zeiden net al in ons voorgesprekje even dat we verwachten dat we ook veel aan het ja-knikken zullen zijn. Omdat, nou, we hebben al ervaren in de tijd dat we elkaar volgen en elkaar gezien hebben en gesproken hebben. Dat we op soortgelijke manieren denken.
Ja.
Nou, ook allebei voor degene die ook dat kennen. Hè? Manifester zijn we ook allebei. Dus ook op een soort gelijke manier. Profielen sluiten daarin ook op elkaar aan. Dus dat is, nou, is grappig om te merken hoe je dat dus ook merkt.
Ja, een beetje dezelfde frequentie, hè? Om het zo maar te zeggen.
Ja, exact. Zou jij je willen voorstellen?
Ja, graag. Ik ben Serena. Ik ben nu 34. Sinds 7 jaar werkzaam in het basisonderwijs. De eerste 4 jaar heb ik bovenbouw lesgegeven. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de kleuters. Wat ik heel erg leuk vind om te doen. En wat me vooral aanspreekt aan kleuters, is dat ze nog zo puur zijn en nieuwsgierig en willen leren. Dus dat doe ik nu met heel veel liefde. Ja.
En jij hebt zelf ook kindjes?
Ja, dat zou ik ook even vertellen, ja. Ik heb een dochtertje van 4, Irmee, en een zoontje van 1, Eden.
Ja. Dus vanuit een dubbele rol bezig met het onderwijs. Zowel als leerkracht als ook voor je eigen kinderen.
Zeker, zeker. Sinds ook dat ik moeder ben, maar misschien komen we daar later op terug, is mijn kijk op het onderwijs ook wel enorm veranderd.
Ja.
Ja.
Ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar jouw eigen onderwijstijd. Ook omdat ik als ik ouders spreek en ook als ik bij mezelf naga, dat toch ook wel een grote invloed heeft op hoe je naar het onderwijs kijkt en hoe dat je gevormd heeft. Kun jij iets delen over jouw herinneringen, je fijnste, misschien ook wel je vervelendste herinnering uit je eigen onderwijstijd en wat zegt dat nu over jou?
Ja, dat kan ik zeker. Ik ben van nature heel sensitief, dus ik denk dat het hokje HSP wel erg op mijn lijf geschreven is. Dat was toen de tijd natuurlijk dat ik kind was en naar school ging, geen oog voor. En ik heb daar wel heel veel last van gehad. Dus ik heb mijn schoolperiode, mijn basisschoolperiode, niet echt als heel prettig ervaren. Nou ja, de fijnste tijd, ik heb wel echt 2 leerkrachten gehad waarbij ik me echt gezien voelde. Dat ik echt dacht, nou, daar voelde ik me ook echt prettig bij en ging met veel plezier naar school. Maar ik heb ook wel vervelende tijden gekend. Dat ik ook echt wel met buikpijn naar school ging en 's nachts wakker lag omdat ik bepaalde opdrachten niet af had en ik me daar heel druk over kon maken. Ja, en ook vooral dat het merendeel van de leerkrachten had ik dus geen binding mee, geen relatie mee. Ik voelde me ook vaak niet gezien. Het was wel eens lastig, inderdaad.
Ja, heb je een voorbeeldje van hoe je merkte dat je je niet gezien voelde, dat je niet gezien werd?
Ik had vooral de indruk dat daar ook gewoon geen tijd voor was. Het was een grote groep, wel ruim 30 kinderen ongeveer. Het was een grote groep in ieder geval, want ik weet niet exact meer. Het was ook geen makkelijke groep. Er zaten behoorlijk wat kinderen in die wel extra aandacht nodig hadden. En ik was het stille meisje, dus ja, dan word je gewoon gauw vergeten eigenlijk. Dat is gewoon zo. Ik paste me gewoon eigenlijk aan het systeem. En ik deed wat er van me verwacht werd. Dus ik was ook niet een moeilijke leerling. In al mijn rapporten staat ook al voorbeeldig kind en luistert goed en dat soort dingen. Dan moet je ook afvragen van, goh, is dat nou echt goed? Of is dat gewoon vooral handig voor de leerkracht? Ik denk vooral dat laatste. Want voor mijzelf was dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Achteraf gezien, dat begrijp ik nu natuurlijk wel. En ik heb heel erg geworsteld met de lesstof. Ik was bijvoorbeeld, mijn kwaliteiten lagen niet bij het rekenen. En eigenlijk ook niet bij het lezen. Ik was eigenlijk, ik was heel creatief. Ik hield van knutselen, buitenspelen. Maar ik was niet met de cognitieve vakken bezig. En nu begrijp ik ook dat ik een brein heb dat eigenlijk helemaal niet geschikt is voor dat schoolse systeem. Dus echt voor dat strategisch denken. Maar ik heb echt een passief brein. Dus dat betekent dat ik gewoon heel creatief denk. En ook op de momenten dat de kwartjes vallen, is dan niet op de momenten dat ik met lesstof bezig ben. Dus ja, dat kwam eigenlijk helemaal niet overeen. Dus dat maakte ook dat ik niet mee kon komen met lezen en rekenen. En het interesseerde me eigenlijk ook helemaal niet zoveel. En ik had ook geen binding met die leerkracht. Dus ik was ook niet een type kind die dan ging vragen van, kan je me helpen met rekenen? Dus dat deed ik dus ook gewoon niet. Ik had zoiets van, nou, het zal wel en dan komt het wel goed. Maar ik had wel heel sterk het gevoel van, ik wil naar de HAVO. En ja, waar dat dan vandaan kwam, weet ik eigenlijk ook niet. Misschien om toch een soort van te kunnen laten zien van, ik kan het wel. Maar ik ging de laatste 2 jaar, had ik dus een leerkracht. Ja, daar voelde ik me absoluut niet prettig bij. Daar had ik echt geen relatie mee. Ik vond het een hele vervelende man eigenlijk. Op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk mijn basisschooladvies. En dat was VMBO basis. En dat zou dan ook volgens zijn woorden ook wel heel moeilijk gaan worden voor mij. Ik voelde als kind al dat hij had geen vertrouwen in mij. Want ja, hij zag natuurlijk ook geen verbeteringen in hoe ik omging met de lesstof. En de toetsen gingen ook niet natuurlijk denderend, dus om het zo maar te zeggen. Dus op een gegeven moment weet ik nog dat ik heel erg teleurgesteld was in dat advies. Want dat was natuurlijk, ja, je wordt toch vanuit de maatschappij, vanuit de druk wordt er toch naar je gekeken. En je hoort dat kinderen wel naar de HAVO gaan, naar het VWO. En daar wordt toch een soort van goed fout, hè? Want als je een hoog advies hebt, dan is dat blijkbaar, ben je dus beter. Dat vind ik dan ook al heel bijzonder. Maar zo wordt er natuurlijk wel, tenminste hoe ik het heb ervaren, zo wordt daar wel naar gekeken. En ik had een VMBO-basisadvies. Ja, dat is eigenlijk niet iets om mee te pronken. En dat vond ik zelf eigenlijk ook niet. Want ik had echt zoiets van, ik wil naar de HAVO. Dus op een gegeven moment ben ik wel naar VMBO-basis gegaan. Maar ja, dat niveau was gewoon te makkelijk. Waardoor ik eigenlijk alleen maar negens en tienen haalde. Toen mocht ik na 3 maanden naar VMBO Theoretisch, het eerste jaar. Maar mijn cijfers bleven eigenlijk net zo hoog. Dus ja, daar zat ik dus ook niet op mijn plek. En ik weet nog heel goed dat mijn mentor van dat eerste jaar, die vertelde, want ik zat natuurlijk eigenlijk met allemaal VMBO-basisleerlingen. Dus je kan je wel voorstellen, het waren niet echt leerlingen die gemotiveerd waren om te leren. Die vonden het ook wel stoer als je een 5,5 haalde en een 9 haalde, was je natuurlijk een nerd. Dus dat was ook wel een beetje de tendens, zeg maar. Ja, ik haalde dat wel. En ik was ook vooral bezig met wat ik in mijn hoofd had. Ik wilde gewoon naar de HAVO. Dus dat moest ook gewoon gebeuren. Dus ik was niet zo bezig met die groepsdruk. Dus ik kan me ook niet zoveel herinneren van die leeftijdsgenootjes. Behalve één vriendinnetje waar ik nog steeds bevriend mee ben. En toen zei die mentor zo van, ja, als de resultaten niet verder omhoog gaan, dan is er een kans dat je naar praktijkonderwijs gaat. Nou, ik was helemaal van slag. Want ik betrok dat natuurlijk op mezelf van, jeetje, dan ga ik straks naar een andere school. En dan, dat is nog een lager advies dan wat ik al had. En nou, helemaal in paniek eigenlijk. Dat gold helemaal niet voor mij. Dat was natuurlijk meer om die andere kinderen wakker te schudden van, je moet wel je best doen. En hij zei, ja, er zijn ook kinderen die dus of leerlingen die na een jaar naar 2 HAVO kunnen. Maar dat zijn er eigenlijk maar 10 op 300 leerlingen. Dus met andere woorden, daar moet je niet te veel waarde aan hechten, want dat gebeurt bijna niet. En ik heb dat ook een soort van, ja, losgelaten. Maar ik was wel gewoon de hele tijd gewoon goed bezig met leren en ik vond dat wel belangrijk. Dus dat ik wel na het eerste jaar werd opgebeld van, joh, we hebben jouw resultaten besproken. Ze zijn zo hoog dat we graag willen dat jij naar 2 HAVO gaat. Ja, en toen ging natuurlijk, ja, toen ging ik het wel even rechtzetten op de basisschool, om het zo maar te zeggen. Dus dat heb ik wel gedaan.
En als ik jou goed beluister, klopt het dan dat je dat niet hebt uitgesproken bij die mentor of bij die leerkrachten, maar dat je wel voelde in jezelf van ik wil dat. En dat je vooral dus dan zoiets had van ik ga dat laten zien, maar je sprak het niet uit, die wens.
Nee, dat vind ik ook. Ik denk daar nog wel eens op terug. Dat had ik allemaal zelf besloten, omdat ik op een of andere manier, en ik denk dat het ook een beetje, als je een beetje bekend bent met human design, het manifester-eigen, dat toch iets in je hoofd zit. En ik was ook vooral bang voor de oordelen van anderen. Dus als ik dan zou vertellen van ik wil dat ik dan tegengehouden zou worden. Dus ik had heel sterk van nee, dat moet ik zelf doen. Ik ga me door niemand laten tegenhouden en ik kan dit. Dus ik ga dit ook gewoon even laten zien dat ik dit kan. Ja, dat zit wel gewoon in mij. Dus toch een stukje vrijheidsvechter of zo, denk ik. Want dat is uiteindelijk heb ik wel iedereen een soort van gechoqueerd van oh wow, het is, nu zit ze gewoon op 2 HAVO, weet je. Dus dat is dan, ja, dat is me dan toch gelukt. En dat wilde ik dan toch ook even met die leerkracht waarbij ik het niet fijn vond, toch even rechtzetten van je had het dus fout. En wat ik dus heel jammer vind met zijn reactie, want hij was natuurlijk verbaasd, had natuurlijk totaal niet verwacht dat ik op een gegeven moment op een dag naar binnen ging. Dus ik liep dat lokaal binnen en ik zei, ja, joh, luister, ik ga naar 2 HAVO. En toen was hij helemaal zo en hij keek me echt aan en zei, oh, nou, wat knap. En daarna moest het nog wel even komen van, en hoe zit dat dan met rekenen, weet je wel? Dat is dan toch wel weer jammer dat het een beetje zo van, hij had er dus weer geen vertrouwen in dat dat goed zou komen. Dus ik heb wel gewoon gezegd van, joh, dat gaat ook gewoon goed komen, dat komt goed. Nou, fijne dag verder. Weet je, zo heb ik het afgesloten.
Ik voel dan ook echt in mezelf dat ik dan echt denk van wow, ik vind het enerzijds dus heel mooi dat jij zoveel kracht in jezelf voelde van dit klopt voor mijn gevoel niet en ik ga dat laten zien en dat je dan ook naar die leerkracht toe gaat. Ik zie dan gewoon zo voor me dat je dan toch nog overeind moet blijven staan
Ja.
op zo'n moment om toch niet nog een keer omgeduwd te worden, weet je wel? Dat is.
Ja, want ik had toch inderdaad heel erg gehoopt dat hij dan zou zeggen van, joh, oh, ik had het gewoon bij het verkeerde eind en ik heb het toch verkeerd ingeschat en je had veel meer in je mars. En daar kwam hij dus helemaal niet mee. Het was echt, hij bleef gewoon bij zijn standpunt en hij had mij al in dat hokje gestopt. En daarom ben ik zo tegen die hokjes. Dus ja, dat hokje. En daar kwam ik eigenlijk ook toen al nog steeds niet uit.
Nee.
Dus dat vind ik wel, ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik dacht, wow, de belemmerende gedachten ook van leerkrachten, daar kan je kinderen zo enorm veel invloed op hebben op een negatieve manier. En dat was dus bij mij wel zo.
Ja, voor mijn beeld, hè, want wat ik in het oprichten van Being the School heel belangrijk vind, is dat dus meerdere volwassenen, waar onderdeel van ook is, leerkrachten naar een kind kijken. Omdat ik ook in jouw verhaal terughoor van nou, die leerkracht die je het laatst had, hij had eigenlijk al besloten dat hij geen vertrouwen in jou had. Of niet op de manier waarin jij zelf vertrouwen in jezelf had. Want je gaf ook aan dat je met 2 leerkrachten wel een goede band hebt ervaren in die basisschooltijd. Heb jij ooit het idee gehad of geweten of er ook onderling tussen die leerkrachten communicatie was over jou als kind en jouw ontwikkeling? Dus dat die, ja, dat. Want nu lijkt het inderdaad zoals dan alsof zo'n man aan het einde van jouw basisschoolcarrière het eindoordeel had. Heeft dat inderdaad voor jou zo gevoeld? Denk je dat dat inderdaad ook zo is geweest?
Ja, ik voel wel, er wordt natuurlijk wel altijd gezegd van ja, de CITO's van de laatste 6 jaar, dus eigenlijk vanaf groep 3 tot en met 8, worden meegenomen in het eindadvies. Maar zo heb ik dat niet helemaal ervaren. Tenminste, laat ik het zo zeggen, ik was natuurlijk een kind, ik was misschien wel een laatbloeier, maar ik voelde me gewoon niet alleen bij die laatste leerkracht, ik voelde me gewoon niet op mijn plek. En ik ben er wel echt van overtuigd dat als je je niet veilig voelt, dan kom je gewoon niet tot leren. En ik was meer aan het overleven om me veilig te voelen. Dus ik heb nooit echt mezelf kunnen zijn. En dan ben je daar vooral mee bezig. Dus echt leren, je komt niet tot leren.
Nee.
En ik heb ook wel, ook in groep 5, ik weet nog in groep 4 had ik dan echt een meester die, nou, daar was ik gewoon echt bang voor. Die was ook echt aan het schreeuwen van als we nu allemaal naar de klok kijken, dan mogen we niet naar huis, weet je wel. Nou ja, dan ging ik als kind gewoon huilen. Ik had echt zin, ik wil naar huis, weet je. Ik vind het hier verschrikkelijk, laat me naar huis gaan. En ja, weet je, bij andere kinderen heeft dat misschien weinig impact. Maar bij mij had dat echt, ik nam dat allemaal heel persoonlijk. Dus ik had ook echt het gevoel, hij is boos op mij. En ja, ik kan daar niks aan doen. En dus ik vond dat heel, ja, ik vond die struggle met dat sensitieve. Ik heb dat niet als kracht ervaren als kind, omdat ik gewoon totaal niet wist hoe ik daarmee om moest gaan.
Ja.
En daar was dus ook helemaal geen kennis over. Daar werd ook nooit over gesproken. En
Nee.
ja, dus dat was wel echt een struggle.
Ja, zo klinkt het, ja.
Ja.
Ik had jou natuurlijk van tevoren wat vragen toegestuurd en in relatie met wat je nu hebt verteld, heb je al ook wat dingen aangestipt waar jij je ja, boos over kunt maken in het onderwijs? Je hebt je eigen ervaringen, daar heb je iets over gedeeld. Zijn er nog meer dingen uit je eigen ervaring of die je nu ziet ook in je rol als leerkracht, maar ook bij je eigen kinderen in het opgroeien en in relatie tot onderwijs waar je je boos over kunt maken?
Nou ja, ik ben het onderwijs eigenlijk ingegaan Met een missie natuurlijk, want ik heb het zelf niet echt als prettig ervaren. En ik wilde echt het systeem gewoon veranderen. Ik had echt zoiets, nou, noem het naïef, maar ik had wel echt zoiets van, nou, ik ga dat gewoon anders doen. En ik ga zorgen dat kinderen wel een fijne tijd op school hebben. En dat ze geïnspireerd raken. En dat ze gewoon graag naar school gaan. Dat vond ik echt een vereiste. Dat vond ik zo belangrijk. En dat heb ik ook echt wel kunnen creëren in de groepen die ik heb lesgegeven. Waarbij er gewoon echt de pedagogische sfeer soms niet op orde was. En dat heb ik toch in een best korte tijd heb ik echt een fijne sfeer neer kunnen zetten. Helemaal omdat ik toen fulltime werkte. Dus toen had ik ook echt die groep voor mezelf, om het zo maar te zeggen. Dus ik kon mijn eigen normen en waarden bepalen met de kinderen samen. Ik ben sowieso geen leerkracht die vindt dat ik autoritair moet zijn en dat ik boven de kinderen moet staan. Dat ben ik absoluut niet van. Ik hou zelf ook niet van als iemand boven mij gaat staan. Dus echt gelijkwaardigheid, zeg maar. Dat zijn hele mooie jaren. Als ik nu terugkijk op die eerste groepen die ik heb gehad, dan denk ik, wauw, wat bijzonder eigenlijk dat je zoveel kan bereiken met kinderen als je ze die veilige basis geeft. En ook dat stuk vertrouwen en dat je samen kan creëren. En ja, ik ben ook geen leerkracht die denkt, ik weet het allemaal al, want ik weet niet alles. En hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Hè? Dus ik leer ook graag met de kinderen. En als ik iets niet weet, dan zeg ik dat ook gewoon, omdat ik vind dat dat hoort ook bij het leerproces. En dat fouten maken ook heel belangrijk is om te maken. En dat heb ik vooral nooit ervaren. Ik heb heel veel faalangst gehad, omdat ik zelf van mezelf heel perfectionistisch ben. En misschien komt het ook wel daardoor. Ja, fouten maken in dit onderwijssysteem is eigenlijk funest. Want ja, je mag eigenlijk geen fouten maken. Want daar komt weer een slechte CITO-score uit of een slechte toets of... En dat vind ik gewoon zo jammer aan het onderwijs hedendaags, is dat het de nadruk, we zijn gewoon alleen maar aan het toetsen. En het is niet in voordeel van het kind, nee, het wordt alleen maar een belemmering. En het kind wordt steeds meer in een hokje gestopt van, oh ja, en weer de bevestiging op de bevestiging van, oh, het kan dit niet. Nee, het kan het nog steeds niet. Kan het nog, nou ja, nog steeds niet, het kan het niet. Dus het kind krijgt eigenlijk niet een eerlijke kans meer om zich te ontplooien. En nou ben ik even kwijt waar we waren, want ik raad het gewoon door.
Ik stelde je de vraag van waar maak je je boos over? En toen begon je eigenlijk met vertellen met de dingen die je ook heel mooi vindt op het moment dat je als leerkracht inderdaad een rol kan spelen binnen een groep met kinderen.
Ja.
En dat de counterpart is van wat je ziet in het onderwijs, dat de focus daar niet op ligt. Dus op het creëren van een veilige sfeer, een goed pedagogisch klimaat,
ja.
Maar dat de focus uiteindelijk vaak komt te liggen op hoe presteren de kinderen in toetsen. Nou, volgens mij maak je je daar boos over.
Ja, precies. En wat ik dus ook heb gezien is dat ik heb ook heel veel collega's gezien in het werkveld die vooral minder aandacht besteden aan de relatie. En er wel van uitgaan dat er respect is voor de leerkracht. Ja, en dat werkt dus gewoon niet. Je kan niet verwachten van een kind van, nou, je hebt respect voor mij, maar ik doe geen moeite voor jou. En dat vind ik wel. Kijk, die relatie is het allerbelangrijkste. En daar moet je vooral de eerste periode van een schooljaar moet je echt investeren in de relatie. En niet ervan uitgaan dat dat er is. En dat is natuurlijk nog een behoorlijk ouderwetse gedachte. Hè? Van, ik ben ouder dan jij, dus jij hebt respect voor mij. En ik heb ook heel vaak zien gebeuren dat leerkrachten weinig respect hebben voor kinderen. Ja, dan is het niet gek dat ze ook respect lozer naar jou te worden als leerkracht. Dus ik heb ook heel erg gezien dat, ja, dat het wel twee kanten op gaat. En ik vond het wel altijd heel belangrijk om ieder kind te zien en om te verbinden. En met ene kind heb je meteen een klik en is die relatie er meteen. Maar er zijn ook genoeg kinderen die echt wel de tijd nodig hebben om aan je te wennen. En dan moet je echt investeren, ja, in de relatie. En dan is zo'n de lesstof wat jij over wil brengen, is natuurlijk, dat werkt niet als de relatie er nog niet is.
Nee.
Of als die intrinsieke motivatie er niet is. En daar is het systeem ook niet op gebouwd. Het is niet gebouwd op intrinsieke motivatie.
Nee.
Het is gebouwd op cijfers, op presteren.
Ja.
Dus als jij nog niet toe bent aan klok kijken in groep 4, en ik begrijp dat het nu zelfs al in groep 3 zijn ze al bezig met klok kijken. Nou, dat was vroeger groep 4, dus de normering wordt ook steeds hoger.
Ja.
Maar we verwachten gewoon te veel van de kinderen op een bepaald moment. En we verwachten ook dat ze het allemaal tegelijkertijd kunnen.
Ja.
En zo werkt het gewoon niet.
Nee.
Want we zijn allemaal anders en we leren ook allemaal anders. Maar daar worden de kinderen wel op afgerekend. Dus kinderen die mee kunnen komen in dit systeem, ja, die hebben dan mazzel, om het zo maar te zeggen. Maar ja, er zijn nu steeds meer kinderen die uitvallen in dit systeem, omdat het niet werkt.
Ja.
En het werkt ook niet meer, want in elke school heeft op zijn website staan, ieder kind is uniek en daar houden we rekening mee. Ik bedoel, dat zie je echt op elke school staan en ik geloof ook echt dat de intentie goed is. Ik geloof dat de leerkrachten dat ook echt willen geloven en proberen daaraan bij te dragen. Maar dat doen we niet. Niet met dit systeem. Want dat kan gewoon niet.
Nee, dus een systeemverandering is daarin nodig. Hoe zie jij die systeemverandering voor je? Dus wat gun jij kinderen uiteindelijk in een systeem dat anders is dan wat we nu hebben?
Een systeem waarbij toetsen gewoon, dat moeten we gewoon overboord gooien. Ik geloof niet in toetsen. Ik geloof wel in een portfolio, in een groei waarbij het kind... Waarbij het kind ziet groeien en het zich vergelijkt met zichzelf. Dus dat zou hartstikke mooi zijn. En nu wordt het kind vergeleken met het gemiddelde. Maar wat is dan het gemiddelde kind? En wat kan dat dan? En wie bepaalt dat dan? Nou, in dit geval is het natuurlijk CITO die dat bepaalt. En daar had ik laatst ook een gesprek over met mijn collega's. Ja, er zijn heel veel ouders die dus graag willen dat hun kind een hoog basisschooladvies krijgen. Dus die gaan CITO trainen. En daar betalen ze dan fors voor. Maar ja, wat gebeurt er dan? De CITO-normering gaat omhoog. Omdat heel veel kinderen die toetsen trainen. Nou ja, wat heeft dat voor consequentie? Is dat ja, het kind wat niet traint, daardoor gaat die score natuurlijk, of tenminste, die score natuurlijk veel lager. Nu lijkt het zo alsof kinderen minder goed scoren. Kijk, en er zijn meerdere factoren hoor. Daar kan je natuurlijk eindeloos op voortbeduren. Maar de manier van toetsen klopt gewoon niet meer. En het is niet objectief. Het is natuurlijk heel vreemd als een school bepaalde fundamentele eisen niet meer haalt. Nou, dan kan je je afvragen, dan kan je de hele tijd gaan kijken, nou het klopt niet en we geven niet goed les en we moeten nog beter les geven. Maar je kan ook nog verder in het probleem duiken en gaan kijken, hè, hoe zit dat dan met die toetsen en hoe zijn die toetsen opgebouwd? En wat meten we nou eigenlijk en wat zegt dat nou eigenlijk? Want die toetsen, die zijn er niet voor de kinderen. Die zijn er voor ons om te bepalen of we goed bezig zijn.
Ja.
En dat vind ik al, daar gaat het voor mijn gevoel al mis.
Ja.
Begreep van Sir, hoe heet het, Ken Robinson, die heeft het dan over toetsen. Dat die toetsen bijvoorbeeld in Finland toetsen ze niet. Maar daar hebben ze wel het beste schoolsysteem.
Ja.
Nou, dan denk ik. Nou, goh, daar kunnen wij best wel wat van leren natuurlijk. Want wij houden ons zo krampachtig vast aan dat toetsen. En daar hangt zoveel van af. En als je dan kijkt 2 keer per jaar die CITO's. Je voelt gewoon de stress in de school. Je voelt het bij die kinderen. Die kinderen komen ook, niet allemaal, maar er zijn er wel een aantal die er gevoelig voor zijn. Die zeggen, juf, ik heb buikpijn. Ik kan niet slapen. De druk wordt opgevoerd vanuit school, maar ook bij ouders. Je moet wel goed op die toets moet je scoren. Dus er zit zo'n enorme druk op.
Ja.
En het is maar een momentopname.
Ja.
En vaak is het ook nog zo, en ik ben gewoon echt tegen CITO, is dat wat je ze dus het half jaar leert, wat er getoetst wordt, komt niet overeen qua vraagstelling met wat ze het met de methode. Dus die hele vraagstelling zou je dus eigenlijk ook moeten trainen, omdat ze het anders niet geleerd hebben.
Dus dan ga je je onderwijs aanpassen op de CITO-toetsen naast de methode. Dus dat ontwikkelde leerkrachten dan vaak zelf ook nog erbij. Ja,
ja precies. Ja. En dat is dus nu ook de conclusie. Ja, dan moeten we maar gaan CITO-trainen. Ja, maar dan denk ik, jongens, wat zijn we nou aan het doen? Dit is niet de oplossing.
Ja.
Dit is symptoombestrijding wat we aan het doen zijn. Dus ik denk wel dat nu, ook door de coronatijd, ik denk dat heel veel ouders zich bewuster zijn, ook omdat ze een lange tijd thuisonderwijs hebben gegeven, hebben ze nu ook gezien wat hun eigen kinderen eigenlijk aan het leren zijn, want ze hadden geen idee. Ze kwamen voor 10 minuten op gesprek, 2 keer 10 minuten volgens mij in een heel schooljaar, dat is natuurlijk belachelijk, 20 minuten voor je eigen kind. En dan moet je horen wat er wel en niet goed gaat, maar die ouders hadden geen idee. Echt geen idee. En nu hebben ze gezien wat hun kinderen leren. Nou, ik heb best wel wat ouders gesproken. Die zeiden, nou, het valt me best tegen wat ze te leren krijgen. Of hoeveel ondersteuning er is. Want mijn kind snapt dit niet en er is eigenlijk geen tijd voor. Want je hebt er nog 9. Dat ze dus echt wel geconfronteerd werden met, oh, dit systeem is toch best wel aan vernieuwing toe. Aan verbetering in ieder geval. Ja. Dus dat vind ik wel mooi van de afgelopen 3 jaar. Dat heel veel ouders zich bewuster zijn geworden van, goh, misschien moeten we toch. Hè? Misschien wil ik toch wel iets anders voor mijn kind. En dat vind ik wel heel mooi. Ja.
Zeker. Ik zie ook vaak bij jou voorbij komen dat je volgens mij zelf houdt van buiten zijn en ook
Ja.
dat kinderen meer gunt. En ik ben wel benieuwd voor jou in je rol als leerkracht en ook als moeder, hoe je dat voor je ziet. Dus hoe je dat het liefst zou willen vormgeven in het onderwijs, om buiten erbij te betrekken of de natuur of meer over onze eigen natuur te weten te komen door in verbinding te zijn met de natuur. Nou, allemaal dat soort one-liners.
Ik vind natuur, ja, ik word zelf heel, ja, ik word, ik, ja, we zijn natuurlijk de natuur. Dus ik bedoel, dat zijn we een beetje verleerd of zo, lijkt wel. We zitten natuurlijk vooral achter schermen, we zitten veel binnen. Maar ik merk ook aan mezelf, als ik in de natuur ben en ik ben in het bos of ik ben lekker aan het wandelen met mijn hond, dat ik gewoon helemaal ontspannen ben en dat ik, ja, dat het gewoon, dat het mijn lijf goed doet en mijn geest goed doet. En ik zie het ook aan mijn eigen kinderen. Dat als de muren binnen op mij afkomen of op die van mijn kinderen, dat ik dan ook zeg, we gaan nu naar buiten. Want het is gewoon tijd om naar buiten te gaan. En dat, ja, dat is gewoon een medicijn eigenlijk gewoon. En ja, ik verbaas me er gewoon over hoe weinig kinderen nog buiten spelen. Vooral als het regent, je ziet niemand buiten. Nou, ik heb dan voor mijn kinderen heb ik zo'n Zweedse buitenpak gekocht. Want in Zweden zeggen ze natuurlijk, slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding. Ja, nou daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Dus ja, ze hebben zo'n buitenpak. Ja, zij kunnen dus als het regent, kunnen ze ook van de glijbaan af. Dat is natuurlijk geweldig, want het gaat extra hard. Ik hou ervan, ik ga ook met regen naar buiten. En ik zie ze er ook echt van genieten. En ik betrap mezelf er nog wel eens op, want ik had het vanochtend dan nog, dat ik... Mijn dochter die houdt echt van de natuur. Die is dan ook echt in de plas aan het stampen. Maar ze had dus nu alleen de regenlaarzen aan en niet de buitenpak. Ja, dan ben ik dan toch al van, ja, maar Armee, je moet niet te hard in de plas stampen, want straks is je broek nat. En eigenlijk denk ik dan ook weer meteen dat stemmetje in mijn hoofd. Ja, maar wat maakt het eigenlijk uit? Weet je wel, we hebben nog meer droge broeken thuis. Maar dat zit er toch een soort van ingebakken. Dat ze schoon moet blijven. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ze hebben die vrijheid en die ruimte ook echt nodig. En ik merk gewoon de verwondering. Zij kan ook echt, ja, zij kan gewoon ook nu is het lente natuurlijk, ja, bloemetjes en wormen en ja, gewoon de verwondering van de natuur, gewoon het meest simpele. Ja, daar kan zij uren mee bezig zijn. Dat water en modder, ja, ze zijn gewoon zoet. We hoeven daarvoor niet naar de Efteling of zo. En dat vind ik. En dat heb ik zelf ook. Ik kan echt heel verwonderd zijn over de natuur. Ik ben ook heel dankbaar dan dat ik dat ervaar zelf. En dat ik al heel dankbaar ben als de zon schijnt bijvoorbeeld. Dat zijn echt gewoon ja, dat is gewoon puur geluk. En ja, dat wil ik mijn kinderen ook meegeven. En maar ook de kinderen in de klas. Ja, maar dat hebben ze ook wel echt van nature in zich. Want ik zie dat ook echt bij de kleuters. Die zijn ook zo enthousiast als ze pissebedden hebben gevonden en dat gaan bekijken in een vergrootglas. Ja, dat is gewoon ook fascinerend. Want ga maar eens naar een pissebed kijken. Hoe ziet hij eruit? En hoeveel pootjes heeft hij eigenlijk? En wat doet hij dan? En ja, dat is gewoon prachtig. Ja, ik vind dat geweldig. Ja, ik gun kinderen ook veel meer buiten zijn. In een natuurlijke omgeving. Niet met steenomgeving. Want dat is natuurlijk geen buiten.
Nee. En je vertelde dat jouw ambitie toen je 7 jaar geleden ook in basisonderwijs ging werken, dat enerzijds ook te maken heeft gehad dus met het neerzetten van een veilig, fijn pedagogisch klimaat.
Ja.
Nu wil ik je ook vertellen over het belang van de natuur en buiten zijn. Hoe heb je dat bij zowel de bovenbouwgroepen als nu ook bij de kleutergroepen? Hoe integreer je dat in je onderwijs? Of op welke manier ben je daarmee bezig om ook buiten een groter onderdeel te laten zijn?
Mooie vraag. Ja, dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik blij ben dat ik nu bij de kleuters vertoef. Omdat ja, kleuters zijn gewoon meer buiten. Die mogen nog spelend leren. Dat vind ik eigenlijk ook heel gek hè, dat we dat zeggen, spelend leren. Want volgens Einstein is het natuurlijk zo dat spelen de hoogste vorm van leren is. Alleen op de een of andere manier mag je in groep 3 dat niet meer doen. Niet meer zoveel in ieder geval, of anders. Ja, dus de kleuters die gaan natuurlijk veel nog naar buiten. Dus ik denk dat we sowieso al... Ja, die zijn 3 momenten op een dag, op een schooldag, op een lange dag dan buiten. Dus daar heb ik dan mazzel mee. Maar wat me dan ook wel frustreert, is dat bovenbouw... Ja, die hebben dat natuurlijk niet. En zometeen is het mooi weer. En we hebben een lang schooljaar. Ja, die hebben dan de pauzes om buiten te zijn. Maar er is weinig ruimte om nog een uur langer buiten te zijn. En dat hebben ze wel gewoon ook gewoon die oudere kinderen hebben dat ook onwijs nodig. Want wij hebben het ook zelf nodig. Dus in de bovenbouw had ik heel erg het gevoel dat ik een schema moest afdraaien. Waarbij je hebt heel veel vakken te geven. En dan keek ik al in de ochtend naar mijn schema. Wat ik allemaal moest geven qua instructies. En dan kreeg ik gewoon al buikpijn. Dat ik dacht, dat ga ik gewoon niet redden. Ik ga dat niet redden. Op al die niveaus. En dus ja, dat gaf al heel veel druk. Dus laat staan bij die kinderen. Want die moeten dat ook allemaal maken. Dus ja, je hebt er gewoon geen tijd voor eigenlijk om creatief te zijn of buiten te zijn.
Ja.
Nee, dus dat wordt vaak ook overgeslagen. Ja, zo wel. Dat, tenminste, ja, de ene school is traditioneler dan de andere school. Maar over het algemeen is het wel gewoon zo dat je in de bovenbouw is het gewoon wel een beetje klaar met het buitenspelen.
Ja. Ja. Ja, zo grappig hoe ik ook merk wat dat dan met mezelf doet. Want enerzijds, ik weet het natuurlijk hoofdelijk wel. Maar als je dit nu weer zo vertelt, dan denk ik echt, ah, hoe kan dit? Zo'n besef van zo gek wat we doen met z'n allen.
Dit zou ook gewoon zo anders moeten. En wat ik ook begreep is dat in Finland, want dan ben ik dan ook wel nieuwsgierig van waarom is het dan in Finland zo goed geregeld, hè? Daar hebben ze dus ook veel meer pauze. En wat hadden ze nou nog meer? Lange vakanties volgens mij ook. Ze krijgen minder instructies. En dat is natuurlijk een groot verschil met wat wij doen. Want dat zit helemaal volgebouwd met instructies. En dan hebben ze misschien in de middag een uurtje de tijd om creatief bezig te zijn. Of ze moeten een weektaak nog afmaken. Want dat is natuurlijk vaak ook zo. Dat heb ik zelf als leerkracht in de bovenbouw ook gemerkt. Ja, je weektaak moet gewoon af. En de creativiteit die je wil stoppen in dat werkje. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar je rekenen, taal en je lezen. Dat moet toch eerst af zijn. Dus dat is gewoon wel in het onderwijs belangrijker dan... De creativiteit van kinderen. En beweging en de natuur.
Ja.
En dat vind ik gewoon echt een gemiste kans. Want ik denk dat onderwijssysteem, als je het vergelijkt met... Dat zag ik laatst een plaatje op Instagram van dat cassettebandje van 50 jaar geleden. En dat is nu Spotify. Ja, als je het klaslokaal bekijkt. Ja, het heeft misschien andere meubels gekregen. En ook dat... Daar kan je ook nog vraagtekens bij stellen over die schoolmeubels. Maar het is niet veel veranderd in 50 jaar tijd. Laat staan 100 jaar tijd.
Ja.
En dat vind ik zo chockerend aan het onderwijs. Het is echt... Het verandert nauwelijks.
Ja, ja. Ja, echt insane. Hè?
Tenminste, en dan heb ik het dus over de gefinancierde overheidsscholen. Hè? Dus de scholen van de overheid, om het zo maar te zeggen.
Ja. En je vertelde dat je zelf 2 kindjes hebt en je oudste is 4. Hoe ben jij, want je zei dat toen ik moeder werd, veranderde mijn beeld, of werd het in ieder geval weer beïnvloed, mijn beeld van het onderwijs. Kun je daar iets over vertellen over dat proces?
Jazeker. Vanuit de Pabo, daar kan je natuurlijk ook over meepraten. Je wordt toch op een bepaalde manier opgeleid van... Dit is hoe je naar kinderen kijkt. Dit is hoe je les moet geven. Er wordt ook echt letterlijk stap voor stap verteld hoe je dat moet doen. En, want anders is de les niet juist of komt het niet over. Dus je wordt heel erg vanuit de PABO wel heel erg gevormd van... Zo moet je les geven. En ook een beetje het geloof van... Want dan heeft 80% het geleerd. Nou, ik ben nu van mening, kijk, mijn visie is ook gewoon veranderd daardoor, is dat ik zie dat kinderen pas echt leren als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. En dat zie ik ook bij mijn dochter. Kijk, als zij heel enthousiast is over dat lieve heersbeestje, dan wil ze daar alles over leren. Maar ik hoef echt niet aan te komen met de rekensommen of zo. Daar is ze natuurlijk nog helemaal niet aan toe. Maar daar is haar interesse ook helemaal niet naar. Dus ja, dat kan ik nu wel gaan aanbieden, maar dat... Je merkt ook gewoon, daar heeft ze nog helemaal geen behoefte aan. Dus ja, je leert ook gewoon anders kijken naar kinderen. En dan niet alleen maar vanuit die didactiek, maar ook gewoon van ja, wat speelt er in hun hoofd en waar zijn ze dan mee bezig? En ja, dat strookt vaak niet met wat er in onderwijssituaties gebeurt. En dat vond ik dan ook wel heel lastig. En ook qua dat pedagogische stuk. Ik ben wel echt een juf die veiligheid heel belangrijk vindt. En dat elk kind zich gezien moet voelen. En ja, dat kan gewoon niet met 30 kinderen in de klas. Ik weet dat heel veel leerkrachten echt hun uiterste best doen. Die werken zich helemaal uit de naad om dat wel voor elkaar te krijgen. Maar ik heb ook heel vaak van collega's gehoord. Oh, ik heb dat kind, dat heb ik eigenlijk de hele dag niet gezien. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het met dat kind eigenlijk is. En dan denk ik, ja, dat is niet een verwijt naar de leerkracht. Maar dat is gewoon omdat die groepen gewoon zo groot zijn. Je kan ze ook niet allemaal echt zien. En dat vind ik gewoon echt.
Nee.
Ik gun mijn kind gewoon een omgeving waarbij ze wel echt gezien wordt. En niet langs die gemiddelde meetlat wordt gelegd.
Ja. En welke keuzes maak jij nu ten opzichte van het onderwijs voor jouw kinderen?
Ja, ik heb nu, we hebben gekeken naar, natuurlijk naar jouw initiatief, hè? Een staatsvrije school. FOVI is daar dus ook een staatsvrije school in Bergen. Daar zijn we geweest. Daar werd ik heel enthousiast van. Op dit moment zit ze nog niet op een staatsvrije school. Omdat het ook natuurlijk nog in een opstartende fase is. Hebben we er nu voor gekozen om haar thuisonderwijs te geven. Dus haar niet in te schrijven in het reguliere systeem. Ik moet er wel bij zeggen dat ik echt wel geïnspireerd ben door mensen die daar al wat verder mee zijn, ook vooral op Instagram. Er zijn echt onwijs veel gezinnen die dat dus ook anders doen. En als je daar een beetje in gaat verdiepen, dan denk je, oké, ik ben niet de enige die het anders wil voor mijn kind. En ik ben er ook achter gekomen dat, je hebt natuurlijk schoolplicht en je hebt leerplicht. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen leren. Dus ik zou liever een leerplicht zien dan een schoolplicht. Want in Nederland is het gewoon zo, je hebt schoolplicht. Dus vanaf 5 jaar moet je op een school zitten. Ja, dan is het ook maar de vraag, wat voor leerkracht heb je voor je? Heb je een leerkracht die het beste met je kind voor hebt, die vol passie daar staat en je kind ziet? Of heb je een leerkracht die denkt, nou, ik vind het wel prima, ik geef mijn lesje, ik draai het af en morgen weer een dag. Ja, daar heb je dus helemaal niks over te zeggen. En ik vond het best heftig eigenlijk, want ja, Nederland is een mooi land hoor, maar er wordt heel vaak gezegd, Nederland is een vrij land. Maar toen ging ik een beetje verdiepen in al die regels. En toen dacht ik, wow, het is mijn kind. Ik heb haar gedragen. Ik ben verantwoordelijk voor haar. Maar ik heb niks te zeggen eigenlijk over dat hele schoolsysteem.
Ja.
Ook mijn eigen ervaringen als kind. Ja, dat maakt wel. En die van mijn man natuurlijk, die is zelfstandig ondernemer en die is ook een manifester net als ik. Dus we zijn allebei behoorlijk, we hebben gewoon de vrijheid, hebben wij hoog in ons vaandel. We vinden het heel belangrijk om keuzes te maken die echt bij ons passen. Ja, die passen niet zo goed in dit systeem. Dus ja, wij willen gewoon meer vrijheid voor onze kinderen.
Ja.
En ja, het scheelt dan dat ik didactisch onderlegd ben, maar ik moet zeggen, het kan je ook juist meer tegenwerken. Want ik zit wel heel erg in die splagaat. Want ik zie natuurlijk de wereld van het onderwijs. En ik zie ook hoe het anders kan. Ja, en ik zit daar nu precies tussenin. Dus ik ben een beetje het bruggetje tussen die beide werelden nu op dit moment. En dat is best wel confronterend, moet ik zeggen. Ja.
Ja. En je geeft aan dat je wel ook ziet dat op Instagram onder andere. En misschien met mensen die je spreekt. Waar je in herkent. Zie je manieren waarop die mensen ook samenkomen. Of worden daar dingen. Ben ik nieuwsgierig naar. Van, hoe je daarin ook gedragen. Of dat je daarin een community-achtige vibe ervaart. Hoe is dat?
Ja, ik zie heel veel initiatieven ontstaan. Vooral ook in het buitenland. Omdat daar toch wat meer vrijheid is. Minder regels. Dus wij hebben ook heel erg zelf de passie om te gaan reizen. We willen in de toekomst een eigen camper, waardoor we ook gewoon lekker kunnen reizen en op onze eigen bubbel kunnen zitten en genieten van de natuur om ons heen. En ondertussen gewoon leren van het leven. En dat, ik denk dat dat ook, als je kiest bewust voor thuisonderwijs, ik ga niet met methodes zitten met mijn kinderen en ze moeten dit maken, want dan is het eigenlijk gewoon school in je huis. En dat is niet hoe ik het zie. Ik zie echt leren van het leven. En dat heeft meerdere elementen in zich. Maar ook gewoon spiritualiteit, zelfzorg, beweging, natuur. Heel veel facetten komen niet aan bod in het reguliere onderwijs, omdat het vooral de nadruk legt op de cognitie. Ja, en dat heb ik zelf ook ervaren. Als je niet goed kan lezen of rekenen of nog niet goed kan, ja, dan hang je eigenlijk met alles. En dan, ja, dan kom je niet achter je eigen talenten, want daar is weinig ruimte voor. Dus ja, ik betrek mijn kinderen heel erg in een gezonde levensstijl. Dat vinden wij allebei heel erg belangrijk. Dus goed eten, goed voor de natuur zijn, veel in de natuur zijn, veel buiten spelen, creativiteit, dus heel creatief bezig zijn. Maar ook op een speelse manier ze de wereld laten ontdekken. En dat echt vanuit het kind. En daar speel ik, daar probeer ik zoveel mogelijk op in te spelen.
Ja.
Dus als Armee met iets komt wat ze interessant vinden, gaan we daar meteen mee aan de slag. Want ik ben thuis en we kunnen dat ook gewoon samen doen. En ja, er zijn behoorlijk wat vooroordelen over kinderen die thuisonderwijs krijgen. Vooral dat ze niet sociaal zouden zijn. Nou, mijn dochter die zegt echt iedereen gedag. Soms vind ik wel eens dat ik denk, jeetje, gaan we weer? Nee, maar dat is gewoon, zo is zij. Zij heeft een heel open aura en dat is geweldig hoor. Maar ja, weet je, school is niet de plek waar je per se nou sociaal van wordt. Want er zijn ook genoeg kinderen die gepest worden. Helaas nog steeds. En er zijn heel veel momenten dat je niet sociaal mag zijn in het onderwijs. Want je moet werken. Je moet stil zijn. Je moet stilzitten. Je moet in de kring zitten. Je moet heel veel dingen doen die niet bijdragen aan het sociale stuk. En ja, buitenspelen, ja, dat kan je ook thuis. Of op andere plekken. En sociaal zijn is dus niet de vaardigheid. Ik geloof niet dat je dat alleen op school kan leren. Er zijn dus heel veel elementen. Dus zoals bijvoorbeeld wie ben je? Kijk, dat vroeg jij ook zo mooi van, wat is je wens? Wat zou je elk kind gunnen? Nou, ik zou elk kind willen gunnen dat ze zichzelf leren kennen. Dat ze weten wat hun talenten zijn, wat hun krachten. En dat ze daar ook verder mee bezig zijn. Want ik heb bijvoorbeeld altijd te horen gekregen, ik ben niet goed in rekenen. Nou, uiteindelijk, ik heb gewoon alles gehaald hoor. En ik heb mijn PABO-diploma gehaald, dus ik kan gewoon rekenles geven. Dus dat is natuurlijk ook onzin. Maar dat gaat wel in je hoofd zitten, ik ben niet goed in rekenen. Ja. En als je dat ieder jaar hoort en je krijgt steeds extra begeleiding, wat dus allemaal niet werkt. Want het is toch steeds op dezelfde manier aanbieden. Dat gaat dan toch een belemmerende overtuiging worden. En dat zie je wel vaak gebeuren in het onderwijs. Een kind wordt in een hokje gestopt, maar komt er eigenlijk nooit meer uit. En ik denk ook dat de toekomst, wij bereiden die kinderen nu niet voor op de toekomst. Want bijvoorbeeld met rekenvaardigheden, tuurlijk is, je hebt bepaalde inzichten nodig. Je hebt bepaalde basisvaardigheden nodig, helemaal mee eens. Maar je hebt ook een rekenmachine altijd bij de hand, dat is je telefoon. En de automatisering gaat nu gewoon zo hard dat bepaalde beroepen die verdwijnen straks. En we hebben straks geen cashiers meer. En cashiers hoeven tegenwoordig ook niet meer uit hun hoofd te rekenen. Ik weet nog dat vroeger mijn eerste bijbaan, of een van mijn eerste bijbanen was in de bioscoop werken. Dat was zonder kassa. Dus dat moest je allemaal uit je hoofd doen. Ja, dat moest je heel goed kunnen hoofdrekenen. En dat leer je ook echt wel hoor, als je daar eenmaal staat. En dan moet je wel. Maar die tijd is wel een beetje geweest. Dus al die automatiseringsberoepen, die verdwijnen. En er wordt zo meteen gekeken naar jouw kwaliteiten. En een werkgever die gaat zo meteen aan jou vragen, wat zijn jouw kwaliteiten? Wat kan jij? Hoe creatief ben je? Want creativiteit is natuurlijk niet alleen een kunstwerk maken, maar het is natuurlijk ook creatief omgaan met bepaalde complexiteiten en problemen. Hoe los je dat creatief op? En ik denk dat wij zo meteen in een tijd komen, dat is natuurlijk nu al, dat dat wel van je verwacht wordt dat je dat kan. Maar ja, als wij ze allemaal opleiden in, doe maar normaal, ga maar mee in dat normaal, in het gemiddelde, dan leer je ze ook niet om problemen op creatieve manier op te lossen.
Ja, ja, wat ik ook mooi vind in hoe jij vertelt over hoe je omgaat met jouw dochter, en ook, dat is mijn aanname, is dan ook dat je dat ook in je eigen onderwijs doet als leerkracht. Dat je heel erg kijkt naar waar komen de kinderen zelf mee.
Ja.
Dus er zullen net zo goed kinderen kunnen zijn die wel op de een of andere manier, waarbij je merkt van wow, die gaat heel erg aan op cijfers, op constructies maken of op programmeren misschien in een later stadium. En dat kunnen volgen van die impulsen van kinderen en daarop aan kunnen haken. Ja. Ja, dat is volgens mij inderdaad ook een droom, een stukje van die droom die we allebei hebben.
Zeker.
Ja, dat je dus echt dat kind kunt zien. En dat, want ik geloof uiteindelijk ook dat er voor iedereen ruimte is op de wereld met wat er nu al is en wat er komen gaat.
Ja.
En dat we dat dus niet hoeven te creëren en niet, al helemaal niet ten opzichte van een gemiddelde lat moeten gaan leggen, maar dat ze juist iedereen moeten volgen en iedereen zo zijn plek vindt in de wereld.
Ja.
En dat zou ik amazing vinden, want dan is iedereen ook gewoon blij met het.
Ja, dat is een geweldige wereld.
Ja.
Want dan vullen we elkaar ook juist aan.
Exact, ja.
En omdat we niet allemaal hetzelfde zijn. En ja. Dat zijn we dus ook gewoon niet. En dat is zo mooi. Ja.
Ja.
Dus dat, ja, daar gaan we naartoe. En ik geloof ook echt wel dat we dat nog ook wel echt gaan meemaken. Dat, ja, ik denk ook wel uiteindelijk, zoals bijvoorbeeld een diploma. Volgens mij zei je dat zelf ook zo mooi van, wat maakt het nou eigenlijk uit, dat diploma? Of ik nou 3 maanden door was gegaan of niet. En daar geloof ik ook in. Ik geloof niet in die diploma's. Want het gaat om je kwaliteit en om je vaardigheden. En hoe jij jezelf kan redden in deze wereld. En hoe ga je creatief om met dingen? Dat is natuurlijk veel belangrijker dan dat je kan laten zien. Ja, want wie heeft überhaupt die lesstof bedacht dan? Want als je daarover na gaat denken, dat is ook wel heel interessant. Van wat leren we nou eigenlijk? Het is eigenlijk reproductie.
Ja.
Maar wat is reproductie dan?
Ja.
Want je leert ook niet zelf nadenken. En dat vind ik dus ook heel belangrijk. Dat kinderen zelf gaan nadenken.
Ja.
Van wat is hier nu eigenlijk aan de hand en hoe komt dat dan? In plaats van klakkeloos aannemen, oh, dit staat in mijn lesboek,
ja.
Dus dan moet het wel waar zijn. Ja, maar daarmee creëer je geen kritische denker.
Nee.
En ik denk dat we dat de afgelopen tijd wel hebben gezien, dat heel veel mensen dingen doen en dingen opvolgen, maar niet nadenken over, maar wat voor invloed heeft dat eigenlijk en waarom doe ik dit?
Ja.
Waarom ben ik dit aan het doen? Ja, omdat het zo hoort. Ik bedoel, dat kreeg ik vaak ook te horen vanuit het kind. Ja, dat hoort gewoon nou eenmaal zo.
Ja.
Maar die waarom-vraag is juist hartstikke belangrijk. Van waarom? En ik weet dat het een hele vervelende vraag is voor heel veel ouders. Als je 100 keer per dag hoort, waarom is dat zo? Maar het is wel een hele goede vraag.
Ja. Ja.
Dus leer ze ook goede vragen te stellen.
Ja.
Waardoor je ook gewoon goede antwoorden krijgt.
Ja.
En ik denk ook, ja, ik heb ook als kind vaak te horen, ja, je bent zo nieuwsgierig. Maar ja, nieuwsgierigheid is wel de motor van de ontwikkeling.
Ja.
Dat moet je niet dempen.
Nee. Ja, precies. Niet dat het nieuwsgierig lastig is, maar nieuwsgierig is juist, moet juist worden aangemoedigd.
Ja. Ja. Zo wordt het wel vaak ervaren. Van ja, nou, die is maar lastig. Of die is gewoon nieuwsgierig, die wil dingen leren. En ik soms kijk ik wel eens om me heen en denk ik, ja, wij als volwassenen, we zijn ook wel een stel zombies geworden die vooral alleen maar in ons hoofd zitten en ook maar doen wat ons wordt opgelegd. En dan denk ik, jeetje, is dit nou wat we onze kinderen willen meegeven? Dat dit dan het leven is, dat we zo moeten leven?
Ja.
Nou, daar geloof ik dus niet in.
Nee.
Want het, niet voor niets zijn er zoveel depressies en zoveel mensen zijn ongelukkig en ik begreep laatst dat 70% van de volwassenen werk doen wat ze eigenlijk niet eens willen doen. Maar dat doen ze puur om geld te verdienen, omdat ze de belemmerende overtuiging hebben dat ze er niet uit kunnen komen. Dan denk ik, jeetje, wat voor wereld zou je hebben als iedereen doet wat hij leuk vindt, wat bij zijn talenten past.
Ja. Ja.
Dan heb je een hele andere wereld, denk ik.
Ja.
Een hele mooie wereld.
Zeker. Nou, wat jij net zei, daar werd ik heel blij van. Want zo heb ik hem eigenlijk nog niet eerder gehoord zo stellig. In de zin van wel dat ik hoop dat steeds meer mensen op die manier die stelligheid innemen. Maar je zei net, hè, dat gaan we meemaken,
ja.
Kentering. En dat, ik voel zelf ook heel erg dat ik onderdeel ben van die kentering. En dat ik dat zelf ook wil stimuleren. Maar het voelt heel lekker als je dat zo zegt. Zo van, dat gaan we meemaken. Ja. Als in, weet je, ja. dat is een hoop. En ik geloof heel erg dat hoop ook tot actie aanzet. Nou, dat zie ik bij jou natuurlijk uit den voeten gebeuren.
Ja.
Dus ja, ik merkte toen je dat zei, dacht ik echt, oh yeah.
Het gaat ook gebeuren, want ik merk ook, we zitten in een, als je vooral kijkt naar human design, hè, dan zitten we in een 2027, is een bijzonder jaar. Dat is al volgens mij in de jaren 80 al voorspeld dat een omkanteling is. De kinderen worden steeds bewuster, worden ook steeds sensitiever. Dat is juist iets positiefs, want sensitiviteit, dat is ook een kracht, als je dat goed weet in te zetten. Maar die kinderen die dus nu geboren worden, die kunnen niet zo goed meer mee in het systeem. Want ja, dit systeem is natuurlijk niet gemaakt voor individualisering. En ze hebben een hele sterke intuïtie en ze voelen dat dingen anders moeten. En dat stuk van, waarom moet je dat doen? Ja, omdat we dat al 100 jaar doen, dat geldt dus niet meer voor die kinderen. Die zijn daar niet meer gevoelig voor.
Ja.
Dus die verandering gaat ook komen. En je merkt dat nu al, dat heel veel kinderen uitvallen in het systeem. Wat natuurlijk niet prettig is, maar ik geloof wel dat hoe meer kinderen eruit vallen, we worden op de feiten gedrukt van dit werkt niet meer. We moeten het wel anders doen.
Ja.
En je merkt het ook aan de leerkrachten. Je merkt enorme tekorten. Dat is al voorspeld allemaal. Er komt een enorme leraartekort aan. Dus de druk wordt ook steeds hoger. Dus we zullen wel moeten. We komen op een gegeven moment op een moment dat de leerkrachten het echt niet meer trekken. Want ze lopen al op een tandvlees.
Ja.
Kinderen die het eigenlijk niet meer trekken in het systeem. Dus ja, dat is gewoon een kwestie van omklappen. En het moet natuurlijk altijd iets erger worden voordat het beter wordt.
Ja.
Dus ik geloof ook wel dat het iets eerst erger moet worden.
Ja.
En dat ouders ook nog meer gaan zien van, hé, hey, dit moet anders.
Ja.
En nu wordt er best wel vaak heel veel maatschappelijke stukken worden bij de leerkracht neergelegd, bij het schoolsysteem. Ja, dat moet de school maar aanpakken. Daar geloof ik ook niet in. Want je hebt bewust kinderen op de wereld gezet. Tenminste, ik heb ze bewust op de wereld gezet. Daar ben ik dus ook verantwoordelijk voor. Dus ik vind ook, daar moet je ook je verantwoordelijkheid in pakken. En dat moeten we samen doen. Samen met de ouders en de kinderen. Want kinderen zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. In hoeverre ze dat kunnen natuurlijk. Want daar moeten wij ze in begeleiden. Maar daar moet weer een balans in komen. Want nu wordt het heel erg, voor mijn gevoel, heel snel afgeschoven. Ouders moeten fulltime werken. Moeten de lasten betalen. Nou, ga maar naar school. School regelt het wel. Maar daar mag wel wat meer balans weer in komen. Want leerkrachten kunnen dat niet in een eentje oplossen. En dat gaat ook niet lukken.
Nee, en dat is natuurlijk heel mooi van jou. Dat jij dat echt kunt zien ook vanuit beide perspectieven. Vanuit en ouder, ja. En leerkracht. Ja. Even los van dat ik nog even de checkvraag zo aan jou ga stellen. Of er nog iets is wat jij wil benoemen, wil ik in ieder geval al heel erg je bedanken voor jouw overtuiging die je met je meebrengt. In dat gaan we meemaken en ook je uitleg daar rondom. Ook vanuit het human design perspectief vind ik dat heel mooi. En zie ik het ook, voel ik het ook. En vanuit het human design perspectief weten we het ook. Het geeft mij heel veel energie, dus daar wil ik je in ieder geval voor bedanken.
Dankjewel.
Zijn er nog dingen die jij in voorbereiding op dit gesprek had willen zeggen, maar nog niet voorbij is gekomen?
Nou, ik wil jou ook heel erg bedanken dat je ook het anders wil en dat je het ook echt doet. Dat vind ik echt, daar heb ik heel veel bewondering voor, want ik heb ook heel vaak op het punt gestaan van, oké, nu ga ik gewoon mijn eigen school starten. En ik weet dat dat absoluut alles behalve makkelijk is, want je loopt tegen behoorlijk veel blokkades aan. Maar ik heb ook heel sterk het gevoel dat gaat jou gewoon lukken. Dat komt echt goed. Dus daar wil ik je voor bedanken dat jij in ieder geval, want je bent ook een vernieuwer. Dus je loopt ook voor op heel veel mensen. Dus je neemt ze mee. En dat is ook onze rol als manifester, hè, dat we ze mee moeten nemen. Omdat we hebben een vooruitziende blik. Dus ja, over 10 jaar zitten er heel anders bij. En ik denk dat er dan heel veel van dit soort initiatieven zijn. En ik zie zelfs al een toekomstplaatje dat jij dan waarschijnlijk andere leerkrachten of oprichters gaat helpen met het oprichten van hun eigen school en hoe jij dat dan weer hebt aangepakt. Want ja, dat zou een logische stap zijn. Dus ja, dan gaan er nog meer balletjes rollen. Dus dankjewel daarvoor.
Nou, lief. Ja, leuk om te horen.
Ja.
Nou, thanks. Dan sluiten we hierbij af. Dankjewel.
Ja, helemaal goed. Dankjewel, hè.
Ik ben weer zo benieuwd wat deze aflevering bij teweeg heeft gebracht. Welke woorden hebben indruk gemaakt? Welk gevoel heeft het opgeroepen? Schrijf het op, gooi het de wereld in of houd het juist lekker bij jezelf. En heb je behoefte aan extra informatie over wat er deze aflevering besproken is? De links vind je in de omschrijving. And remember, just be. Tot bij de volgende.